Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 14 mei is overleden Johanna Lamardina Blotenburg-Barten in de leeftijd van 89 jaar. In aansluiting hierop zingen we samen Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Psalm 89, het 19e vers. U zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 2, de eerste 13 versen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 2, de eerste 13 versen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamfilië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenten en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 118, de versen 12 en 13. Dit is de dag, de roem der dagen. 12 en 13 uit de 118e psalm. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de zending, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, we staan vanmorgen stil bij het Pinkster-evangelie. En ik lees u uit Handelingen 2, de versen 4 en vers 11, het tweede gedeelte. We lezen daar Gods woord aldus. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En het elfde vers, het tweede gedeelte, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. We staan vanmorgen op deze eerste Pinksterdag en op deze rustdag samen bij de uitstorting van de Heilige Geest. We letten dan in de eerste plaats op de vervulling met de Geest, vers 4. En we letten in de tweede plaats op de boodschap door de Geest, vers 11. Want we horen, althans die mensen horen, de discipelen spreken over de grote werken Gods. En dat gaan we in de tweede plaats overdenken. Gemeente, het Pinksterfeest brengt ons bij de uitstorting van de Pinkstergeest. Peter zegt het in zijn preek als hij wat daar gebeurt in Jeruzalem wil uitleggen, dat de Heer Jezus die Pinkstergeest heeft uitgestort. Die Pinkstergeest was in het Oude Testament beloofd, denk aan Jesaja 44, het derde en vierde vers waarin de Heer belooft, ik zal mijn geest uitstorten en de uitstorting is op de Pinksterdag voltrokken. De geest was er natuurlijk al, want we lezen in Genesis 1 bijvoorbeeld, de geest God zweefde op de wateren. We lezen in Psalm 51 dat David zegt, neem uw heilige geest niet van mij. De geest Gods werkt in het algemeen in de natuur en de geest Gods werkt ook in het Oude Testament in de harten van Gods kinderen. Dat noemen we de inwoning van Gods geest. En daar gaat het op de Pinksterdag natuurlijk ook over, maar niet in de eerste plaats. In de Pinksterdag gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest in deze wereld. Dat was beloofd, de Heer Jezus heeft het ook aan de discipelen beloofd en dat heeft zich op de Pinksterdag voltrokken. Wat betekent dat eigenlijk, de uitstorting van de Heilige Geest? Nou, als we even nadenken over de dingen die we in de Bijbel lezen, dan zien we dat eeuwenlang vanaf Mozes het heil en de redding van zondige mensen beperkt is gebleven tot het volk Israël. En dat de Heer in het bijzonder onder het volk Israël heeft willen wonen en werken. Mozes, Aaron, Mirjam, later David, Salomo en vele anderen die behoorden tot de kinderen Gods. En die hebben door het ware geloof de Heer Jezus aangenomen en zijn door hem, die nog moest komen, gered geworden. Maar het bleef beperkt vooral tot het volk Israël. Daarnaast waren er ook enkele heidenen, denk aan Rut, Ebed-Melech en anderen, die ook al in de tijd van het Oude Testament zijn ingelijfd, maar dat was incidenteel. Dat was niet heel erg veel en heel erg vaak dat dat voorkwam. De Heere werkt onder dat volk Israël in Jeruzalem, in Bethlehem, in Hebron enzovoort. Daar was de tempel en daar waren de profeten. En daar werden de offers gebracht. En zo beperkte dat heil van God zich tot één klein volk in deze wereld. Op de Pinksterdag wordt het anders. Dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En die geest die komt dan wonen op deze aarde. En dan zien we al in de Bijbel, in het boek Handelingen, wat er gaat gebeuren. We zien dan op een zeker moment dat het evangelie van de Joden naar de Samaritanen gaat. Handeling 8. En van de Samaritanen gaat het dan, door enkele mensen komt het in Antiochië, in Syrië, een heidense stad terecht. En dan begint Paulus een grote zendingsreizen. En dan gaat dat evangelie betekenis krijgen in Efeze, in Korinthe, een Griekse stad, Efeze, een Turkse stad. Toen was dat Galatië, en dat was het Klein-Azië, noemden de Romeinen dat. En zo trekt dat evangelie de toenmaals bekende wereld in. En overal waar de schriften open gingen en de Heere daar zijn geest aan paarde, kwam er een gemeente tot stand en werd de kerk Gods, dat grote geestelijke lichaam, gebouwd. En dat gaat vandaag nog door. Vandaag zullen er ongetwijfeld mensen zijn, ik weet niet hoeveel en waar, die misschien in Tokio de Bijbel open doen. En dan als de geest daarin blaast, vormt hij daar zijn gemeente. Misschien zijn er vandaag mensen in Buenos Aires die ook in hun Spaanse Bijbels die Bijbel open doen. En dan komt Gods geest als die komt en die gaat blazen, wordt daar ook dat lichaam van de Heer Jezus gebouwd. Misschien zijn er vandaag mensen in Moskou die samenkomen bij een geopende Bijbel. Misschien 2, 3, ik weet het niet. En dan gaat die Bijbel open en de Heer werkt door zijn geest en zo wordt die kerk Gods gebouwd. Misschien zijn er vandaag in Johannesburg mensen die samenkomen. 3, 4, 5, ik weet het niet. Maar die Bijbel gaat open en die geest gaat weg. En zo wordt wereldwijd dat lichaam van de kerk gebouwd. Bleef het in het Oude Testament beperkt tot Jeruzalem en Bethlehem. Vanaf de grote zendingsreizen van Paulus en door de uitstorting van de Heilige Geest zien we dat die gemeenschap van de kerk zich wereldwijd op allerlei plaatsen, onder allerlei omstandigheden en in de harten en in de levens van allerlei mensen openbaart. Er worden vandaag Turken bekeerd. Er worden vandaag Marokkanen bekeerd. Er worden vandaag Zuid-Afrikaanse mensen bekeerd. Er worden mensen in Afrika en waar dan ook Chinezen bekeerd, Nederlanders. Dat is het grote geheim van de Pinkstergeest. Dat de Heer in deze wereld onder de volken zijn koninkrijk bouwt. Wat heeft dat werk van de Heilige Geest veel gebed nodig. Bijvoorbeeld voor de zending. En dat anderen ook dat woord Gods mogen lezen. En dat die Bijbels opengaan voor de harten en voor de oren van zondige mensen. En dat Gods geest wil neerdalen, ook vandaag nog, in het leven van zondige mensen. Er gebeurt met de Pinksterdag iets heel fundamenteels. De wereldkerk wordt wereldkerk. En overal uit allerlei volkeren verzamelt de Heer door zijn geest en door zijn woord zijn gemeente. De vraag mag wel zijn, ben ik persoonlijk ook een lidmaat van die grote scharen die niemand tellen kan? Want we moeten onthouden, gemeente, we leven in de laatste bedeling van het genadeverbond. En dat genadeverbond dat openbaart zich vanaf de Pinksterdag wereldwijd. Ze zijn overal, hoor. Overal in de wereld zijn er mensen die de Heer ootmoedig vrezen. Tot in Damascus aan toe, waar geweld en rumoer heerst, waar ontzettende toestanden aan de hand zijn. Daar ook komen vandaag mensen samen. In hele kleine gebouwtjes. De Bijbel open. En als de geest daarin meeblaast, worden er ook in Syrië, onder het geweld van de bommen en de granaten, mensen bekeerd. Koning Jezus bouwt zijn kerk. En Peter zegt het op de Pinksterdag. Die verhoogde zaligmaker heeft dit nu uitgestort. Wat gij nu ziet en hoort. En zo is het begonnen op de Pinksterdag. Dat de geest gaat uit in deze wereld. En die gaat door. Totdat de laatste levende steen er is. Totdat de volle loon op Jezus arbeid er is verzameld. En die hele schare er tenslotte is. En dan is deze wereld voorbij. En dan komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. En van dat Pinksterfeest gaan we nu de komende dagen een poosje over nadenken. Daar gaan we bij stilstaan. En dan komen we in de eerste plaats natuurlijk dat we gaan nadenken over de uitstorting en de vervulling met die geest. De eerste 4 versen van dat heerlijke Pinkster-evangelie. De uitstorting van de geest. En dan is het in de eerste plaats wat ons opvalt in het begin van Handelingen 2. Dat die geest komt uit de hemel. Kijk maar in vers 2. En er geschiedde haastelijk uit de hemel. Nou, dat is eerst al iets om heel goed over na te denken. Je hebt dingen die komen uit de aarde. Bijvoorbeeld in het voorjaar. Dan gaat alles weer groeien en je ziet als het ware de planten uit de aarde opkomen. Mooi is dat om naar te kijken. Moet u ook eens gaan doen. Gewoon eens gaan wandelen en kijken naar de bomen die weer bloeien. De heerlijke natuur die weer opengaat en dan, ja, dat is eigenlijk een blijk van het bestaan van God. Hoe zou het komen dat veel, veel mensen tegenwoordig niet meer geloven in God? Misschien komen ze ook te weinig in aanraking met de natuur en met alles wat groeit en bloeit. Gods algemene goedheid die blijkt in wat er komt uit de aarde. Er komen ook allerlei dingen tot ons vanuit de mensen. Vanuit onze medemens. Soms zijn dat goede dingen. Soms zijn dat verkeerde dingen. Verkeerde dingen moeten we niet naar luisteren, leert ons de Bijbel. Jesaja werd opgedragen om zijn aangezicht als een keisteen te stellen. De Heer zegt tegen Jesaja: wat nou aan verkeerde dingen tot u komt, niet op reageren. Gewoon uw weg gaan. Je taak doen. Dus daar moeten we naast ons neerleggen, proberen. Die dingen om ons heen, de goede dingen mogen we waarderen. Fijn dat u er allemaal bent om te luisteren naar het Pinkster-evangelie. Uw dienaar vindt dat fijn en belangrijk. Hij ziet u graag komen en hij ontmoet u graag hier in de kerk om te luisteren naar dat evangelie. Maar nou is er ook iets wat komt uit de hemel. Uit de aarde. Vanuit de mensen. En uit onszelf. Maar uit de hemel. En die Pinkstergeest, die komt uit de hemel. En de hemel is de plaats van God. Die komt dus van God. En achter die Pinkstergeest, daar zit God. De drie-enige God. Daar zit Gods heilsraad. Uit de hemel. En dat moeten we natuurlijk in de eerste plaats iedere keer weer tegen elkaar zeggen. Genade, heil, redding. Dat komt niet uit de aarde. Want die is vervloekt om onze zonde. Dat komt niet uit mensen. Maar dat komt uit de hemel. Dat er wereldwijd zo'n kerk wordt gebouwd. Dat ligt niet aan de ijver van de zendelingen of van de predikers. Dat ligt in de eerste plaats aan dat welbehagen Gods. Zo wil God dat. En zo doet Hij dat ook vandaag. En elke keer opnieuw. Het komt uit de hemel. Gods volk wordt daar blij mee. Want dat is het wonder in hun leven. Dat de Heer uit de hemel heeft neergezien of er iemand is die naar hem vraagt. En dan zegt de psalm: is er niemand. En toen is God zelf gekomen. Eerst met zijn belofte. In artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat dat zo heel mooi. Dat die grote God dat wij tegen gezondigd hebben. In zichzelf is bewogen geweest. En naar die beven en sidderende mensen heeft opgezocht. Toen ze beven en sidderende voor hem vloden. Prachtig artikel. Maar in de tweede plaats. De Heere die komt ook in de harten van zijn kerken, van zijn kinderen. Hij raapt ze allemaal op. Die Pinkstergeest komt uit de hemel voor het eerst. En ook opnieuw. Want dat moeten we ook niet vergeten. Het is elke keer weer opnieuw. Vanuit de hemel. Bij God vandaan. Nou, dat is nou het heerlijkste wat er is. Ook het belangrijkste. Want zo begint de Bijbel en zo gaat dat iedere keer weer opnieuw door. De engelen komen uit de hemel. De boodschap van de Heer komt uit de hemel. God komt vanuit de eeuwigheid in de tijd. En Hij spreekt die woorden van vrede. Nooit vergeten hoor. Bij God vandaan. In de tweede plaats komt die Pinkstergeest haastelijk. Kijk maar in vers 2. En dan staat er een kanttekening bij. Kanttekening 5. Dat is onvoorziens. Daar bedoelt de Bijbel haastelijk onvoorziens. Daar wordt mee bedoeld onverwachts. Dat is een beetje opmerkelijk. Onverwachts. Die Pinkstergeest toen in Jeruzalem op dat tempelplein kwam uit de hemel. Die Pinkstergeest kwam haastelijk onvoorziens. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Is het dan zo dat je zegt, nou, een mens gaat maar zitten, hij is dood in de zonden en in de misdaden, en dan moet hij maar afwachten of de geest bij hem komt. Die mentaliteit kom je helaas veel tegen. Ja, dominee, God moet me bekeren. En het is Gods wondere werk vanuit de hemel. En als de Heer dat niet doet, ja, ik ben dood in zonden en misdaden. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat soort redeneringen, we zeggen ze natuurlijk niet al te hard op. Maar dat kan zomaar leven op de bodem van ons hart. Trouwens, ook bij bekeerde mensen kom je die redenering wel tegen. Dan zeggen ze, ja, God moet het doen. En kijk, ik ben natuurlijk druk met mijn werk, ik ben druk met mijn gezin. En God moet het doen, dus ja, wat, u kunt het mij toch niet kwalijk nemen dat ik zo ongelovig en dat ik zo onbekeerd ben. Ja, dat neem ik u dan wel kwalijk. Nou ja, ik, God neemt u dat kwalijk. Want God is niet een eisende, God is een gevende God. En hij staat elk moment bereid om het u te geven. Maar u wilt het waarschijnlijk niet hebben. Dat is het probleem. Het probleem zit nooit in God hoor, het probleem zit in ons. Altijd weer opnieuw. Maar als de Heer dan komt, dan is het toch, en dat wordt hier bedoeld, onverwachts. En daar wordt mee bedoeld, verrassend. Verwonderend. Dat je het eigenlijk niet kunt begrijpen, dat God naar zulke mensen omziet. De Heer Jezus had het aan de discipelen beloofd, ik stort mijn geest uit. Die geest is ook 10 dagen naar de hemelvaart gekomen. En dan komt die geest en dan is het verrast. Dat hadden ze nou nooit verwacht. En ook niet de manier waarop. Dat ze met vreemde talen begonnen te spreken en dat er een geweldig geluid was van een wind. En dat ze daar plotseling, terwijl ze een paar dagen daarvoor nog bang achter een paar deuren hadden gezeten, vanwege dat Sanhedrin en vanwege de Joden en noem allemaal maar op. En dan komt die geest. En dan legt Petrus al de angst en al de benauwdheid van zich af en hij gaat er op dat tempelplein gewoon staan preken. Onvoorziens, haastelijk. Dat onverwachte. Dat is ook vandaag nog zo gemeend. Ja, dat kom je ook vandaag gelukkig nog tegen. Dat onverwachte, dat de Heer komt terwijl we het niet hebben verdiend en misschien ja, wel om gebeden, maar nooit hadden gedacht. Dat kan in een gezin gebeuren. Dat kan in een huwelijk, dat kan in het leven van een persoon gebeuren. Mensen kunnen vol zitten met hun huis en met hun auto en met de aardse ding. En dat er geen plek is voor de hemelse dingen. En dan onverwachts komt die geest. Ja, die dringt door in je hart en in je leven. Die geest die maakt plaats in ons leven, in ons bestaan. En dan gaat de deur open naar de eeuwige dingen. En dan beginnen mensen er plotseling over na te denken. Dan wordt dat belangrijk in ons leven. Dan, ja, dan gaat dat wegen op ons hart. Dat noemt de Bijbel vernieuwing, verandering. Dan ontmoet je soms andere mensen en dat is fijn. Je dat mag zien, dat de Heilige Geest zo onverwachts komt en daar begint te werken. Soms ook heel stil. Kent u dat nou ook in uw leven? Dat terwijl u ja, misschien er wat om bad, het eigenlijk niet nodig had en dat de Heer dat door zijn kracht anders heeft gemaakt. Uit de hemel, haastelijk. En dan die wind, dat hebben we vorig jaar natuurlijk verteld en dat gaan we nu even kort herhalen. Hoe komt die Pinkstergeest? Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Ja, wat daarmee bedoelt, nou, dat is een, die geest die kun je niet zien. He, we kunnen dus niet zeggen, kijk daar heb je de geest. De Heer Jezus kon je wel zien. De Heer Jezus kon je zien, die had de menselijke natuur aangenomen. Het was God zelf en God werd mens. God en mens in één persoon, kon je zien. Kon de Heer Jezus ook aanraken. Het heeft de bloedvloeiende vrouw gedaan. En er ging kracht van hem uit. Maar de Heilige Geest kunnen wij niet zien. Want het is een geest. Hoe kun je dan weten dat die geest er wel is. En dat die werk doet. Nou dat kan je begrijpen door zijn kracht. En dat wordt nou uitgebeeld, gesymboliseerd met het geluid van een geweldig gedreven wind. Dus het is niet zo dat het heel erg waait in Jeruzalem. Het is heel stil, alles is stil en toch hoor je een geluid. En van een grote, geweldige wind. En dat betekent, ja, een wind, dat houdt niemand tegen. Een wind kan gaan liggen, een wind kan gaan opsteken. 1953, toen was er een hele harde wind in Zeeland en toen was dat zo hard dat de dijken braken. En niemand kon dat tegenhouden. En toen kwam er een grote ramp, de watersnoodramp. En zo ook kan de Heilige Geest gaan blazen. Nou, dat houdt niemand tegen, hoor. We kunnen de geest bedroeven, we kunnen de geest tegenstaan. En dat is in het algemene werk van de Heilige Geest. En ook Gods kinderen kunnen dat doen, dat ze de geest bedroeven. Door bijvoorbeeld slordig te zijn met het omgang van de genademiddelen, niet naar de kerk te komen, niet in de Bijbel te lezen, niet je knieën te buigen. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. Dan wordt het ook donker in je leven. En dat is heel erg. Dan zijn we willens aan het zondigen. En er is een hele nare staat waarin een mens kan komen. Willens zondigen. Gewoon met opzet zondigen. Oh, en daar ook in doorgaan. Dus dat kan wel. Maar als het nou gaat over dat werk van de zaligheid. Dat God een mens doodlevend maakt. En dat de Heer waakt over zijn kinderen. Ja, dan probeert de duivel natuurlijk die geest tegen te houden. En de mensen proberen dat ook. Ja, natuurlijk, de mensen, gemiddeld genomen, die hebben niks met de Heilige Geest. En de een zegt, dat is onzin, en de ander moet je vooral niet omgeven. Mensen houden dat ook tegen. Maar die geest laat zich niet tegenhouden. Die gaat blazen onder jongeren en ouderen. Petrus zal het straks zeggen, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Vandaar die geweldige gedreven wind. Zodat we erom denken dat die geest echt wel doorgaat. Ook vandaag in deze wereld. Dat houdt geen mens tegen. Alleen wij moeten wel persoonlijk daar ook de middelen bij gebruiken. We moeten niet behoren bij de mensen die de geest gaan tegenstaan. Want dan hebben we een slecht postje. En dan tenslotte in de derde, de vierde plaats, dus uit de hemel, haastelijk, wind, onweerstaanbaar. En dan tenslotte in de vierde plaats het vuur en dan die tongen die op die apostelen zaten. Dus één, ja, je zou kunnen zeggen een grote vuurkolom. En uit die vuurkolom, daar komen dan 12 tongen, 12 zuilen. En op elke apostel zit dan zichtbaar zo'n zuil. En die tongen die beelden iets uit van de verlichtende werking van Gods geest. En de verwarmende werking. De kanttekening legt vooral de nadruk op de verlichtende werking van Gods geest. Kijk, het is door de zonde donker in deze wereld. Aarde donker. En door de zonde maken wij het al nog maar donkerder. Dat is wat wij kunnen. Hè? Al maar donkerder maken. Al maar meer ongerechtigheid bij ongerechtigheid voegen. Zodat het aarde donker is en aarde donker en donker blijft in deze wereld. En wat is nou het geheim van de Pinkstergeest? Wat is nou de betekenis van dat vuur? Die gaat in die duisternis schijnen. Want het licht schijnt in de duisternis. En zo gaat die Pinkstergeest in die donkere wereld van toen. Alleen bij de Joden was het ware heil. En zo zal die Pinkstergeest dan van de Joden naar Samaria. Van Samaria naar Antiochië in Syrië. En van Syrië naar Klein-Azië. Van Klein-Azië naar Griekenland. Van Griekenland naar Italië. En zo zal die Pinkstergeest in de tijd van de Bijbel overal licht gaan verspreiden. Vuur. En in de tweede plaats zal het ook vandaag nog in de wereld gebeuren. Ik heb u net al genoemd hoe dat gaat. Hè? Dat grote geestelijke lichaam. Dat lichaam van Christus waardoor die geest wordt gebouwd. En zo zal die Pinkstergeest ook licht verspreiden. In het donkere zondaarshart. Want dat moeten we ook goed onthouden. Kijk, een mens zonder genade en een mens waarin genade niet functioneert, dat is een duister mens. Dat is gewoon iemand die dwaalt in het donker, het volk dat in het duister dwaalt. Dan heb je wel eens mensen die gaan er wat overheen praten, ja, maar ik weet het wel, enzovoort, enzovoort. Maar gemeente, dat is allemaal donker. En wat hebben mensen nou nodig, wat hebben we nou nodig, gemeente? Het is dat die geest, dat vuur van die geest, dat licht van die geest weer terugkomt, of dat gaat schijnen in ons leven. En waar laat die geest dan licht op vallen? Waar krijg je dan inzicht? Waar is je natuurlijk, je hebt het donker geheel en plotseling gaat er licht aan. Nou, dan knipper je natuurlijk even met je oog en wat zie je dan? Nou, dan zie je de werkelijkheid, dan zie je de dingen die, hè, waar dat licht op valt. En wat doet nou de Heilige Geest als het licht aangaat in ons leven? Trouwens, is het licht al eens aangegaan in uw leven? Ja, je kan de knop niet vinden. Dat is dan wel erg, want die knop, dat is de Bijbel. Een beetje eenvoudig voor je, maar dit is het knopje. Dit is het knopje. Dat is het lichtknopje. Dus je moet dat lichtknopje maar veel open doen. En hoe gaat dat lichtknopje nou om, zodat dat licht gaat schijnen? Nou, dat is nou het werk van Gods geest. Je doet het knopje als het ware aan en dan gaat het licht schijnen. En dan komt hij in je hart. Het knopje om. En wat zou je dan eerst zien? Wat denk je? Nou, even over nadenken. Hè? Heilige Geest, die komt, je hebt de Bijbel. En dat knopje, dat gaat om de Heilige Geest. Die zet een knopje om en dat gaat schijnen in je hart. Maar wat zou dan gebeuren? Dan zijn er sommige mensen en die zeggen, ja, oh, dan gebeurt er niks. Nou, dat moet u niet geloven. Dan zijn er andere mensen en die zeggen, dan zie je de Heer Jezus. En dat is in zekere zin misschien wel juist. Maar misschien toch ook weer niet. Want ja, de Heer Jezus aan het kruis en zo. En ja, dat is nou niet direct iets waar je van blij wordt, toch? Wordt u er nou blij van als u er dus even bij mocht staan bij het kruis van Golgotha en zo? Zeg u dan, ja, nou, dat vind ik nou wel mooi om naar te kijken. Zulke mensen heb je die zeggen, oh, dat is zo fijn om naar het kruis te kijken. Ja, toen, ja, dat vond ik zo fijn en zo. En nou, ik geloof daar helemaal niet in. Als u daar met uw kinderen bij zou staan, dan zou je zeggen, hier moeten we niet langer staan, hier moeten we gauw weggaan. Ja. Gemeente, dat licht dat moet gaan schijnen in ons leven. En weet u, wat dan eerst eigenlijk, ja, dat begrijpt u nou denk ik ook wel een beetje. Wat dan eerst nodig is, dat u leert zien dat u eigenlijk de dood verdiend hebt. Vanwege uw zonde. En als dat licht in ons leven gaat schijnen, dan wordt dat realiteit. Dan valt de licht op mijn verloren staat. En op de hopeloosheid van mijn bestaan. En dan laat dat licht van Gods geest zien dat ik nou een hopeloos mens ben. En niet met mijn mond, nee, gewoon in de realiteit. En dat er nou een kruis op aarde werd geplaatst. Een zaligmaker eraan. Voor hopeloze mensen. Dat is het tweede. En dat er nou in die zaligmaker heil en redding is. Snapt u hoe dat werkt? Als dat licht gaat schijnen in ons leven. En dan tenslotte die Pinkstergeest die heeft ook vervuld. Discipelen stonden daar in Jeruzalem. En die hadden de Heilige Geest al ontvangen. Dat was toen ze werden geroepen door de Heer. En onder de prediking van Johannes de Doper. Petrus, Johannes. Dus die Heilige Geest woonde al in hem. En toen heeft die Heilige Geest hen vervuld. Daardoor werden ze vrijmoedig. Petrus komt preken. Maar werd die vervulling met de Heilige Geest. En daardoor werden ze ook ambtelijk bekwaam gemaakt om dat evangelie aan Joden en heiden te preken. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. Ze werden dus helemaal vol. En dan even bij vol. Dat betekent dus dat je eerst vol hebt gezeten met iets anders. Dan word je dus eerst leeg. En zo'n leeg mens, die dus helemaal leeg is van zichzelf en van zijn eigen dingen, die wordt dan vervuld met de heiligheid, vol. We lezen een paar keer in dit gedeelte dat het vol was. In het eerste vers vervuld, de dagen werden vervuld. En we lezen vervolgens dat het huis werd vervuld. En tenslotte worden ook de discipelen vervuld. En dat woord vervuld, dat is een mooi woord, het is eigenlijk een emmer. Er komt mooi schoon water in en dan tenslotte het laatste scheutje komt erin en loopt zo'n emmer helemaal over. Nou, dat gebeurt nou op de Pinksterdag. Die discipelen, die lopen helemaal over van wat de Heer hen heeft geschonken. De duivel kan ze niet meer tegenhouden. Sanhedrin kan ze niet meer tegenhouden. Nou, er komt in het leven van die discipelen, hè, door de Heilige Geest een verlangen om zelf bij die boodschap te leven en die boodschap nu aan anderen te preken. En dus begonnen ze te spreken. Ja, dat is wel mooi, die vervulling met de Heilige Geest. Dat is ook vandaag nog. Dan leidt de Heer wat dieper in dat werk van, ja, Christus eigenlijk. Want de Heer Jezus heeft gezegd, die zal mij verheerlijken. En kijk, het is natuurlijk groot als een mens tot bekering komt, maar dat is het begin. Na dat begin komt er een weg. En dat is de weg des geloofs. Bunyan heeft dat ook zo mooi getekend in de Christenreis. En dat is dan een weg van strijd. Een weg ook van, ja, van vertroosting. Een weg ook van oefening. Een weg waarin we meer en meer leren wie we zelf zijn. Meer en meer leren wie Christus is. En in zijn heerlijke persoon. En daar raak je nooit in uitgeleerd. En meer ook leren wat nou de eer van God is en wat dat betekent. Zo werden de discipelen vervuld. Zijn ze altijd vol gebleven? Dat is wel mooi om even over na te denken. Nou, soms wel. Als je verderop wat leest in de handelingen, kom je dat nog wel eens meer tegen, dat de discipelen vervuld werden. Maar soms ook niet. Maar Paulus schrijft in de Galatenbrief, Galaten 2, dat Petrus te bestraffen was. Want toen ging hij weer plotseling weer met Joden eten. Ja, die heidenen en ander soort mensen. En daar heb ik niet zoveel mee. Ja, het zijn wel christenen en wel gelovigen. Maar nee, ik vind het toch fijner om met Andreas en Johannes en zo. En met Jacobus en zo te eten. En niet meer met die heidenen. En toen stond Paulus op en zei: pas op, Petrus, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Kijk, toen zakte dat pijleven in het leven van Petrus, hè. Toen was het even niet meer vol. Nou, wel vol met zichzelf, maar niet met Gods geest. En toen heeft gelukkig de Heer Paulus gebruikt om de Petrus weer op de goede weg te brengen. Dan moet elke keer weer op de goede weg gebracht worden. Elke keer weer op die weg van de verlorenheid in hetzelf en dat heil in Christus en de eer van God. Elke keer opnieuw moet je daarop gebracht worden en daarop gehouden worden. En zo werden die discipelen op de Pinksterdag vervuld. En dan staat er in de tekst vers 4. En begonnen te spreken. Met andere talen, dat ga ik nou verder niet uitwerken. Dus de talen van al die mensen die er staan. Maar wel wat ze hebben gesproken. En dat staat dan in vers 11. En dat is onze tweede gedachte. Maar eerst even. Kent u nou ook die geest in uw leven? Uit de hemel, mijn God. Onvoorziens of haastelijk. Met kracht. Licht. En vervulling. Vijf eenvoudige dingen die hier op de Pinksterdag staan. En die de Heer ook vandaag nog leert aan al zijn kinderen. Wat is toch heerlijk als die geest in ons hart woont en werkt. En als we leven door de geest, die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. We gaan naar onze tweede gedachte. Eerst gaan we samen zingen en dat doen we op Psalm 119, het zesde vers, 119 vers 6. Gemeente, er zijn daar in Jeruzalem een heleboel mensen samengekomen rond dat Pinksterfeest, het Wekenfeest, wat er toen was. En dat zijn allemaal Joodse mensen die in Kanaan wonen en ook allerlei Joden die in de toenmaals bekende wereld woonden. De Joden, dat was een van de grootste minderheidsgroepen in de Romeinse samenleving. Dus je had Joden overal, in Rome had je Joden en in Perzië had je Joden, hoorden niet bij het Romeinse Rijk, maar dat had je ook Joden. In de noordkant van Afrika had je Joden, Alexandrië, en overal waren er Joden. Een heleboel Joden die kwamen dan op de grote feesten naar Jeruzalem om dan samen met de andere Joden dat Pinksterfeest, Wekenfeest mee te maken. Bij Pasa waren er Joden en soms waren er wel 30.000 tot 40.000 vreemdelingen in Jeruzalem. In de tijd van de kruising van de Heer Jezus is het waarschijnlijk zo dat er zo'n 30.000 vreemdelingen waren. En die waren allemaal voorbij gegaan, voorbij dat kruis gelopen. 30.000 mensen zijn er dus getuigen van geweest dat de Heer Jezus gekruisigd is. Goed, nu ook met dat Pinksterfeest. En dan zijn we in het lijstje van namen wat we allemaal leed. Partes, Medes, Elamieten, dat is dus het het Perzische Rijk, Elam is Perzië en Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië. En Petrus maakt als waar zo een rond, Lucas maakt als waar zo een rondschouw. En dan zegt hij vanuit Jeruzalem, en een beetje naar het oosten gaat, dan kom je in Jordanië, in het huidige Jordanië, en dan kom je bij het huidige Iran terecht. En dan gaat hij zo een beetje een rondje en dan zegt hij, overal kwamen de Joden zo vandaan. De kaart voor je, Irak, en dan krijg je Syrië, en dan krijg je Turkije, en dan krijg je Griekenland, en dan krijg je Italië, en dan ga je zo naar het zuiden, kom je in Afrika, Libië, Egypte, en overal, uit allerlei delen van de wereld kwamen die mensen. Die stonden daar op dat tempelplein, die kenden natuurlijk ook de taal van het Joodse land, het Aramees, maar die kenden ook de taal waaruit ze vandaan kwamen. Die spraken bijvoorbeeld Grieks of Egyptisch of Perzisch enzovoort. Dat zijn allemaal verschillende talen. En daar waren ze mee opgegroeid en dan horen ze plotseling op de Pinksterdag in de taal waarin van hun thuisland, waar ze vandaan kwamen. In het Perzisch en in het Grieks en in het Egyptisch en noem allemaal maar op. En waarom gebeurde er nou zo'n taalwonder? Want eigenlijk, even over nadenken, dan denk je, ja, welke taal heeft Petrus gepreekt? Nou, dat is waarschijnlijk in het Grieks. Dus dat was de wereldtaal, het Engels tegenwoordig. We zouden in het Engels heeft hij gesproken. Dat was toen Grieks. De Petrus heeft gewoon in het Grieks tegen die mensen gesproken. En dat kon ze allemaal wel verstaan. Maar waarom dan dat talenwonder? Waarom gaan die discipelen nou praten in allerlei talen? Daarmee wil de Heilige Geest zeggen dat niks hem meer tegenhoudt. En dat het evangelie niet beperkt is tot een Aramees sprekende bevolking of tot een Grieks sprekende bevolking. Maar dat dat evangelie een wereldwijde boodschap is. En dat nou alle volkeren met die boodschap van dat evangelie in contact moeten worden gebracht. En dat gaat ook tot op de dag van vandaag door. Dus vandaar die verschillende talen. Om ons in te prenten dat het evangelie niet beperkt is tot de gereformeerde gemeente hier in Amersfoort, maar dat evangelie moet uitgaan naar de hele wereld. Alle talen. Dat is vanaf het allereerste begin zit dat er al in het evangelie van de Pinkstergeest. De islam is dat precies anders. Daar gaan die mensen dus allerlei Arabische zinnen uit hun hoofd leren. En dan gaan ze het allemaal opzeggen en zo. Die zeggen, ja, Allah kan alleen maar in het Arabisch eigenlijk praten. En alles wat erbij is, heel anders. De Heilige Geest zegt, nee, dat evangelie dat gaat klinken in allerlei talen in deze wereld. En zo doet de kerk dus tot op de dag van vandaag moeite om mensen te bereiken in hun eigen taal. Vandaar dat de Bijbel ook vertaald wordt. En dat die vertalingen van de Bijbel ook zo belangrijk zijn. En dat die Bijbels ook goed leesbaar moeten blijven. Zodat we in ieder geval goed begrijpen wat er staat. Nou is die Pinkstergeest uitgestort. Die discipelen beginnen te spreken. En dan gaan we dan eens even over nadenken. Die mensen staan daar, duizenden op het tempelplein. 3000 worden bekeerd, maar er hebben er veel meer gestaan. Misschien wel 10.000 of zo, of 20.000, ik weet het niet. Maar in ieder geval veel meer hebben er gestaan. Een gedeelte wordt geraakt en getroffen, 3000. En nou, wat gebeurt er dan? Wat hebben die discipelen nou gesproken? Nou, de grote werken Gods. Laat ik eerst eens zeggen, hoe hebben ze gesproken? Ik heb het net al even iets gezegd, ik ga het nog even herhalen. Hoe hebben die discipelen gesproken? Hoe hebben die discipelen voor de opstanding en voor de kruisdood van Christus gesproken? Hoe zaten ze trouwens ook na de opstanding in Jeruzalem bij elkaar? Ja, dat waren een beetje teleurgestelde mensen. En die zaten een beetje bij elkaar en die zaten elkaar wat in de put te praten. Want Cleopas zegt, ja, wij hoopten en we dachten. En die waren ongeloof aan het verspreiden, ook naar elkaar toe. Dat doet een mens van natuur en ook na ontvangen genade. Dan is hij voortdurend ongeloof aan het verspreiden. Ja, zo erg is het met de mens. Hoe wordt dat dan anders? Dat is door Gods geest. Doordat die opgestane zaligmaker komt. Want als de Heer er niet bij is, gemeente, dan blijft het allemaal dood. En dan blijven we allemaal doorgaan in onze eigen inzicht. Totdat de Heer komt. En dan wordt anders. Dan komt er vrede in je hart. En dan gaat de Heer laten zien wie hij nou is. Maar toch blijven ze ook nog een beetje achter die gesloten deuren. Dus alle belemmeringen zijn nog niet helemaal weg. En dat gebeurt nu op de Pinksterdag. Dan komt die geest, die gaat Petrus, Johannes vervullen. Ja, en of nou de duivel nee zegt, en of nou dat Sanhedrin nee zegt, en of nou de mensen in Jeruzalem zeggen, wat raar en wat vreemd en zo. Met grote vrijmoedigheid. Ja, dat is nou de vrijmoedigheid van de geest. En dat is heel, heel rijk als dat gezien, gehoord mag worden. Daar is de duivel natuurlijk een hekel aan, dat begrijpt u wel. En de wereld die vindt het ook niks en de godsdienst vindt het ook niks. Maar de hemel is er blij om. Daar staat Petrus op de Pinksterdag. En of hem dat nou zijn leven kost of niet, daar denkt hij niet eens over na. Hij heeft een roeping. Die roeping is om met grote vrijmoedigheid te verkondigen de grote daden Gods. Ja, met vrijmoedigheid. En ons niet geremd weten om dat goede te vertellen aan de medemens op reis naar de eeuwigheid. Want je komt voortdurend natuurlijk remming bij jezelf en denk je, ja, oppassen, en, maar zal maar niet. En, maar als de Heilige Geest gaat werken, dan neemt hij dat weg en dan gebeuren er ook wonderen. En dan, nou, linksom of rechtsom, dan komt dat openbaar, ook vandaag nog. Hoe dat gebeurt, met vrijmoedigheid. In de tweede plaats, wat er dan gebeurt. Wat hebben die discipelen, die 12 discipelen, dus Matthias er nu ook bij. Wat hebben die 12 discipelen gedaan en wat gaat later ook Paulus doen. Hè? Want dat is dan de 13e apostel. Wat hebben ze gesproken? Nou, waar zouden ze over kunnen spreken? Laten we dat eerst even nadenken. Wat hadden de discipelen nu kunnen zeggen daar op dat tempelplein? Nou, we hadden natuurlijk kunnen denken over de politieke situatie. Over die vervelende Romeinen en dat ze het volk onderdrukten en de tollenaars die maar meeheulden en noem allemaal maar op. Daar staan de kranten vol mee. Ze hadden natuurlijk ook over de maatschappelijke situatie, of de godsdienstige situatie wat kunnen zeggen. Over Caiaphas, dat er een verkeerde hoge priester was en dat hij het allemaal verkeerd deed en dat het een dwaallicht was en noem allemaal maar op. Misschien zijn wij daar wel vervuld mee. Maar dat hebben ze allemaal niet gedaan, want als die Pinkstergeest in je hart komt, gemeente, dan, ach, dan zijn dat soort dingen niet onbelangrijk, maar even niet. Wat gaat Petrus en wat gaat Johannes en wat gaat Andreas dan doen? Nou, kijk maar in vers 11. Wat horen die mensen uit al die landen? Ze horen de grote werken God spreken. En wat zijn die grote werken God? En dan kijken we even naar onze kanttekeningen in de Statenbijbel. En dan staat er in kanttekening 34. De heerlijke daden Gods. Namelijk die Hij door Jezus gedaan heeft. Tot der mensen zaligheid. Dus wat horen ze? De grote daden Gods. En wat zijn die grote daden Gods hier op dit moment? Dat zijn de heerlijke daden Gods, namelijk die Hij door Jezus Christus gedaan heeft tot der mensen zaligheid. We kunnen die grote daden Gods zien in het algemeen, en dan denk maar aan het werk van de schepping en van de voorzienigheid en van de besturing van alle dingen. Dan kunnen we ook nadenken over de wederkomst, ook een grote daad van God. We kunnen ook meer hier in het licht van wat er staat in onze tekst nadenken over die grote daden Gods. En dan gaat het over de heerlijke daden Gods die Hij gedaan heeft, namelijk in Jezus Christus. Nou, wat heeft God nu in Jezus Christus gedaan? Wat zijn nou die grote heerlijke daden Gods? Waar hebben de engelen van gezongen in Efratasveld? En wat is nu het diepste verlangen van allen die de Heer oprecht mogen vrezen? Nou, gemeente, ze kennen maar één verlangen. En dat is een leven verborgen met Christus in God. Ze kennen maar één uitzien. En dat is naar die zalig, maar... En die grote daden Gods gemeente, en daar ga ik nou een poosje iets van vertellen, wat God nu in Jezus Christus tot zaligheid van schuldige mensen heeft gedaan. Wat heeft God dan gedaan? Wat heeft nou de drie enige God tot redding, tot verlossing van zondige mensen gedaan? Want dat zijn die grote daden God, die grote heilsdaden van God. Zullen we er eens een paar noemen, gewoon een paar noemen, zodat u daar eens over na kunt denken en er dus over kunt bidden en mediteren. Ja, Isaac Ambrosius, een Puritein, daar hebben we zo'n dik boek over. Alleen al over de grote daden Gods die Hij in Jezus Christus heeft gedaan. En soms dan lees je twee bladzijden uit dat boek en soms drie bladzijden, dan leg je het weer even weg. En dan vouw je je handen en zeg: Heer, wil u dat nou ook mij leren voor het eerst of opnieuw? Mag ik daar nou ook in geoefend? Mag ik daar nou ook de troost en de betekenis van kennen? Nou, zullen we een paar van die grote daden noemen? Waar zouden we beginnen? Nou, waar zouden we nou beginnen als het gaat over dat heilswerk van God in Christus? Nou, bij mijn hart. Nee, daar ga ik niet beginnen. Dan moet u ook vooral nooit beginnen. Nee. Want dan begint u bij uzelf en dat is verkeerd. U moet beginnen bij God. En waar beginnen we dan bij God? Dan beginnen we bij God dat Hij de Heer Jezus liet kruisen. Nee, daar beginnen we nou ook eens niet. Want dan zijn we bezig in de tijd. Maar zullen we nou eerst eens beginnen in die stilte van de eeuwigheid? Want God is de eeuwige God. En daar in die stilte van de eeuwigheid zijn die drie goddelijke personen al bezig geweest met het heil van zondaar. En dat is zo'n diepe, diepe gedachte in de schrift. Dat heil, dat is zo ontzettend goddelijk en dat is zo ongelooflijk vast. Want het komt op uit de eeuwigheid. Daar kan de duivel helemaal niet bij. Daar kan een ongeloof ook niet bij. Dat is God die is van eeuwigheid al begonnen met dat grote werk van de zaligheid van zondige mens. Daar heeft God de Vader van eeuwigheid zondaren in verkoren. Daar heeft God de Heilige Geest toegezet dat Hij zondaren zal toebrengen. Maar vooral, daar heeft de Heer Jezus zich van eeuwigheid beschikbaar gesteld. Op het verzoek van de Vader heeft de Heer Jezus beschikbaar gesteld om zondige mensen te redden. Ja, ik weet niet of u dat een beetje aan kunt voelen of mee kunt bedenken. Het is natuurlijk groot als je weet, je bent in grote nood en je ligt daar als een halve, je ligt daar helemaal ziek op de aarde. En er komt iemand bij die ziet je, zal ik je eens helpen? Dat is fijn. Dat is fijn. Maar als er nou iemand is geweest, hè, die al voordat het allemaal aan de hand al helemaal voor je heeft gezorgd. En alles nog in de kleinste details al voor je heeft geregeld. Dat is toch veel groter. Terwijl je nog niet eens wist dat er zou komen. Die grote God was al bezig. Met het heil van zondaar. Voordat er iets van deze hele aarde aan de hand was. Is dat nou niet groot geweest? Is dat ook niet een oorzaak van diepe, diepe verwondering in het leven van Gods kinderen? We hoorden ze eer iets van mij begon te leven. Was alles in uw boek geschreven. En is dat ook niet een reden voor vertrouwen? Dat die God die het goede werk begonnen is naar het woord van Paulus ook zal voleinden tot op de dag wanneer de Jezus Christus van eeuwigheid is het begon. En daarin ligt het natuurlijk voor eeuwig vast. Ja, daar zou ik nog veel meer van kunnen zeggen, maar dat ga ik nog allemaal niet uitwerken. Het is een van die grote daden Gods in de eeuwigheid. Van de eeuwigheid gaan we nu een stap naar de tijd. En dan komen we dus in deze wereld, op deze aarde. Nou, die is goed gemaakt, maar wij hebben in onze waan gedacht van, nou, we kunnen zonder God ook wel. En zo heeft de mens afscheid genomen van God, van zijn schepper. Want dat is de zonde, dat is de afscheid nemen van de schepper. Dat ik zeg, nou, met mijn schepper heb ik niks te maken. Het is net, voor jongelui even een voorbeeld, hè. Je bent jong, je bent een jaar of 10, en je bent eigenwijs. En je zegt, nou, mijn ouders, dat zijn maar die ouderwetse mensen, daar heb ik niks meer mee te maken. En je gaat weg, en ik kom nooit meer thuis. Want ik ben zo boos. Nou, wat gaat er met zo'n jongetje gebeuren? Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed met dat jongetje, met dat meisje. Die verdwaalt en die raakt een lage wal. En binnen de kortste keren roept hij weer, oh wat heb ik toch dom en wat ben ik toch dwaas geweest. En dan heeft hij zijn ouders weer nodig. Dat snapt u allemaal, hoop ik, hè? Wat is er nou met de zondeval gebeurd? Nou, dan heeft zo'n klein geschapen mensje gezegd, God heb ik niet meer nodig. Ik kan zonder God ook wel. En dan ziet u die mensen gaan, Adam, Eva, Kain, Abel enzovoort. Allemaal. Hoe lang houden ze dat vol nou nog? Gemeent als God niet onmiddellijk zijn handen eronder had gelegd, dan was het een hopeloos geworden en geweest. En die mensen holt maar door. Dat zijn nog eigenwijze kinderen ook. En wat gaat God nou doen in de tijd? Ja, en dan gaat hij achter die dwaze mensen aan. En zegt hij, wil je niet terugkomen? Die mensen die zo diep in de problemen zijn geraakt. Die in hun geweten het wel voelen, het gaat niet goed. Zou je niet? En dan beginnen ze eerst nog een poosje te mopperen. En dan zegt de ja, maar dat komt door die vrouw. En die vrouw dat komt door die slangen. De schuld maar op elkaar schuiven. Zo gaat dat altijd als God een mens opzoekt. Heeft hij allerlei redenen. Nee, maar het ligt niet aan mij. Het ligt aan mijn vrouw. Het ligt aan mijn gezin. Het ligt aan de omgeving. Totdat God gaat spreken. En dat is klaar. En dan wordt de mens schuldenaar voor God. En wat is nu het tweede grote werk van God dat hij hier in deze wereld is gekomen. En daar begint de Bijbel mee. Genesis 3 vers 15. En dat de Heere hier in deze wereld heeft gesproken en dingen gedaan. Zijn daden. En dat hij dat tenslotte heeft laten uitmonden in de komst. Van zijn zoon. We noemen dat de incarnatie. Met een moeilijk woord. Latijns woord. Dat nou Gods zoon. Net als we allemaal mens is geworden. Nou toen de engelen dat zagen. Ja toen zijn ze van vreugde gaan jubelen. Eer is God vrede op aarde mensen en welbehagen. En daar lag nou hun koning, hun zalig, maar daar lag nou de redder van de wereld. Het tweede grote werk van God. Dat hij zijn zoon zond in deze wereld. En in deze zaligmaker gemeente. Ja, daar ligt alles. Een mens heeft vergeving. In deze heiland ligt het. Een mens heeft vernieuwing nodig. Een mens heeft geborgenheid nodig. Een mens heeft heil nodig. Het ligt allemaal in deze ene naam onder de hemel. Nou, de apostelen hebben daar op die Pinksterdag verteld hoe de Heer werd geboren, gestorven om te betalen, weer opgestaan nu in de hemel. Ze hebben van alles daarover verteld, wat we ook gedaan hebben op de hemelvaart en wat we ook in de preken voortdurend doen, hè, wat er nou in die heerlijke zaligmaker te vinden is. En in de derde plaats, ja, ze hebben ook verteld hoe die zaligmaker nou een keer terugkomt. Daar ga ik nou allemaal niet te ver op in. Maar zo kunt u dat, hoop ik, zelf wel uitbreiden. Wat er allemaal in de Bijbel staat over die heerlijke heilige. En dan wandelt hij onder ons. En dan zegt hij tegen ons, wie ben ik? En dan zegt hij, vanmorgen hier ben ik. En wandelt onder ons en komt bij u en bij u. Hij laat bij wijze van in de Bijbel zijn doorboorde handen zien en zegt, kijk, daarvoor is er nou ready. Wil jij ook gered worden? En zo wandelt hij onder ons. En zo komt hij tot zondige mens. En zo toont hij zijn heerlijkheid. En dan roept hij, die tot mij komt, zal ik niet wegsturen. Ja. Ja. Die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Want hij is volkomen gewillig om de jongste zondaar en de oudste zondaar en de grootste zondaar en de kleinste zondaar te redden, te behouden. Want zijn offer is overvloedig genoeg. Er is hem in hem geen enkele beperking. Ja, maar. Ja. Nou, ik zou zeggen, neem dat nou maar eens mee naar huis. En ja, zegt u, ja maar, nee. Hij staat voor u. Hij komt bij u en zegt, zie, hier ben ik. En, ja maar, nee, u moet er niet onderuit. Hij staat voor u, hij biedt zich aan. Ja, maar kom tot de bruiloft. Ja, maar moet u horen, dominee. Morgen is de tweede Pinksterdag, maar dan. Ja, ik zit hier in de kerk ook al. Ik heb net een akker gekocht, weet u. En zo drukte mij, zo drukte mij. Ja. Ja, zegt een ander, maar ja. Mijn gezin moet toch ook verder en zo. En iemand anders zegt, ja, maar dominee, u weet niet, mijn huwelijk en zo. En ik heb net een vrouw getrouwd. En dat begrijp ik wellicht ook wel. En ja, ja, die dingen, dat kun je toch. Het is zo, maar begrijp ik niet. Althans, ik ga dat niet goedkeuren. Ja, maar, neem dat eens mee. Want hoe wordt dat nou uw eigendom, hè? En dan gaat de schrift ons wat vertellen over geloof. En wat dat is. En hoe dat wordt gewerkt. En zullen we daar vanmiddag nou zo'n poosje bij stil gaan staan. Maar dat u weet dat die grote werken Gods gepredikt worden. Dat in Jeruzalem hebben geklonken. En dat u ook vanmorgen een heiland in uw midden heeft gewandeld. En die zijn armen open doet en zegt. Ziet, hier ben ik. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 118 en daarvan het 14e vers. 118 vers 14. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.